We zijn een vorige keer begonnen met het laatste hoofdstuk van de profetie van Habakuk. Dat genoemd wordt het gebed van Habakuk. Het eerste gedeelte wat we vorige keer besproken hebben, dat tweede vers is inderdaad een gebed. Heel duidelijk, Heere, als ik uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven, in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren, in de toorn gedenk des ontfermens. Dat is inderdaad heel duidelijk een gebed om een herleving van Gods werk, om een bewaring van Gods werk. Habakuk bidt nu niet meer het oordeel af, maar hij buigt onder het oordeel. Hij erkent dat de Heere het recht heeft om het oordeel te brengen. Ze hebben dat ook in Juda, in Jeruzalem verdiend. Maar hij vraagt dat als de Heere dan met zijn oordelen komt, als hij zijn toorn moet uitgieten over dat volk vanwege de zonde van dat volk, dat de Heere er dan toch niet een eind aan zal maken, maar dat hij in de toorn aan zijn ontferming zal gedenken. En dan komt in het volgende gedeelte van dit hoofdstuk een dichterlijke beschrijving van de komst van God tot om gericht te oefenen. Het is een gedicht, het is een lied. En in dat lied gebruikt Habakuk allerlei dingen uit het verleden, allerlei herinneringen aan wat God vroeger gedaan heeft, brengt hij hier naar voren om als het ware te zeggen dat God de dingen die hij in het verleden gedaan heeft nu weer doen zal. Het is niet zo gemakkelijk om dit hoofdstuk, het gedeelte dat nu voor ons ligt, de versen 3 tot en met 15, van woord tot woord en van zin tot zin te begrijpen. Het is niet altijd even duidelijk hoe de profeet het bedoeld heeft. Sommige uitdrukkingen zijn wel voor tweeërlei uitleg vatbaar. Er zijn verschillende mogelijkheden om bepaalde passages te verklaren. Maar laten we proberen de zin van de woorden te verstaan. Ik zei al, Habakuk gebruikt beelden uit het verleden, uit de geschiedenis van Israël, met name uit de tijd van de uittocht uit Egypte en de reis door de woestijn heen. En er is zo bijvoorbeeld een duidelijk verband tussen dit hoofdstuk en een aantal psalmen en met name ook met verband met het 15e hoofdstuk van het boek Exodus. Ook een lied, het lied dat Mozes de kinderen Israëls gezongen hebben nadat ze uit Egypte bevrijd waren en nadat ze door de Rode Zee doorgeleid waren en veilig aan de overkant waren aangekomen. Daar worden dezelfde beelden in gebruikt als bijvoorbeeld in dit hoofdstuk uit Habakuk. En dan is er behalve het verband naar het verleden en naar de daden Gods in het verleden in dit hoofdstuk eigenlijk ook een perspectief naar de toekomst. En dan mogen wij hier op een dichterlijke, oudtestamentische manier ook lezen wat er gaat gebeuren als straks de Heere wederkomt ten gerichte aan het eind van de geschiedenis van deze wereld. Als hij komt om zijn volk voor goed te verlossen en als hij ook komt om zijn vijanden voor goed te verslaan. Wij kunnen dit gedeelte uit het Oude Testament dan ook best lezen in het licht van wat wij daarvan bijvoorbeeld terugvinden in onze Heidelbergse catechismus. Ik noem dat nu even, kom daar straks op terug, in de verklaring van het geloofsartikel over de wederkomst van Christus, van waar hij komen zal, zo luidt dat artikel, om te oordelen de levenden en de doden. Maar voordat ik die lijn doortrek, willen we gewoon eerst proberen vers voor vers te gaan lezen en te begrijpen. God kwam van Teman en de heilige van de berg Paran, Sela. Zijn heerlijkheid bedekte de hemelen en het aardrijk was vol van zijn lof. Vroeger, toen God kwam tot zijn volk Israël op de Sinaï, toen hoorde je ook van die namen Teman, een gedeelte van het gebergte Seir heette zo, waar het volk van de Edomieten woonde. En je hoorde van de woestijn en het gebergte Paran, een deel van het Sinaï-schiereiland, waar de Israëlieten 40 jaar hebben moeten rondzwerven. Die namen Teman en Paran zijn dus duidelijk herinneringen aan de vroegere tijden. En toen kwam God. Toen kwam God om met zijn volk Israël een relatie aan te gaan. Toen kwam God om met dat volk het verbond te sluiten. Toen kwam God om zijn volk ook te leiden door de woestijn. En hij zegende ze elke dag. Ze moesten wel vanwege hun zonden zijn straffen ondergaan. En ze moesten dan ook wel zo lang in de woestijn rondzwerven, totdat de hele generatie van hen die uit Egypte was vertrokken, 20 jaar oud en daarboven in de woestijn was omgekomen. Dat was wel een oordeel. Maar aan de andere kant waren er te midden van die oordelen Gods elke dag weer zoveel zegeningen en zoveel bemoeienissen. En daar stond toch in de tentenkamp van Israël maar de tabernakel met de hele dienst der verzoening. En daar was toch de openbaring van de genade van het evangelie Gods, zoals dat in de offerdienst mocht uitkomen. Dus inderdaad, God kwam in genade, God kwam tot de verlossing van zijn volk. Hij, God, die door de profeet hier ook de heilige genoemd is. De heilige die dan, en dat blijkt in de woestijngeschiedenis, de zonde niet ongestraft laat, de schuldige geenszins onschuldig houdt. En toen de Heere in die tijd kwam, toen kwam hij in heerlijkheid. En toen bedekte zijn heerlijkheid de hemelen. Je kan ook lezen, toen vervulde zijn heerlijkheid de hemelen. En toen vervulde die heerlijkheid ook de aarde. Het aardrijk was ook vol van zijn lof, vol van redenen die mensen hebben om de Heere groot te maken vanwege zijn grote daden en vanwege zijn heerlijkheidsopenbaring. Dat van vroeger, dat was dus een openbaring van de heerlijkheid, van de grootheid, van de majesteit van God. Staat midden in dat vers dat woordje Sela, dat wij ook kennen uit de psalmen. Dat is vermoedelijk, niemand kan het met definitieve zekerheid zeggen, maar dat is vermoedelijk een term die met de muziek te maken heeft. Het is ook opvallend dat dit woordje Sela altijd in liederen voorkomt. Het zal dus wel samenhangen met de manier waarop die liederen gezongen werden, of met de manier waarop die liederen begeleid werden op muziekinstrumenten. Het zou kunnen wezen, dat is een veronderstelling, dat het gedeelte dat vlak aan dat Sela vooraf gaat extra nadruk krijgt. Het zou ook kunnen betekenen dat er een soort pauze ingelast moet worden als dat voorafgaande gezongen is, dat de mensen even gelegenheid moeten hebben om daarover na te denken. Het kan ook wezen, zoals een ander veronderstelt, dat datgene wat er gezongen is nu nog een keer herhaald moet worden vanwege het belang van wat daar staat. Maar wij kunnen daar met zekerheid geen beslissing in nemen. We laten dat dan ook maar voor wat het is. Het woord Sela komt nog een paar keer voor, ook in dit derde hoofdstuk van Habakuk. Goed, de komst van de Heere toen, eeuwen geleden, was een komen in heerlijkheid. En dat is het niet alleen toen geweest, want de profeet haalt wel deze voorbeelden, deze gebeurtenissen uit het verleden aan, maar hij projecteert ze eigenlijk ook in zijn tijd. Wat gaat er namelijk gebeuren en wat ziet Habakuk in den geest al gebeuren? Het ging in de vorige hoofdstukken over de Galdeeën. Die goddeloze Galdeeën die door de Heere gebruikt zouden worden om Israël te tuchtigen. Maar, zo had God gezegd in hoofdstuk 2, die Galdeeën zullen hun oordeel ook niet ontlopen. Die zullen ook de gramschap van de Heere dragen. De Heere heeft in een vijfvoudig wee u daarover in hoofdstuk 2 gesproken. En nu gaat dat gebeuren, nu gaat dat wee u werkelijkheid worden. Nu zullen die gerichten ook voltrokken worden. Weer komt God en weer is zijn komen een komen in heerlijkheid en in majesteit. Dat vinden we dan ook in het vierde vers, waar we lezen. En er was een glans als van het licht. Hij had hoornen aan zijn hand en al daar was zijn sterkte verborgen. Bij het eerste lezen niet zo erg duidelijk en doorzichtig. Maar als we het proberen te verstaan in het licht van wat we zojuist hebben gelezen in vers 3, waar het over die heerlijkheid en over de lof van de Heere gaat, dan denkt de profeet nog even in diezelfde lijn verder. En dan ziet hij God als omkleed in zijn komen met de mantel van het licht. Zo staat het ook in de 104e psalm, waar we lezen dat hij het licht als een kleed heeft aangetrokken. Nou, zo straalt het licht van de heerlijkheid van God af. Er was een glans als van het licht. En hij had hoornen aan zijn hand. Wellicht dat de beste verklaring is dat de stralen van dat licht die uit dat licht dat om hem heen schijnt uitstralen, door God als het ware worden uitgezonden. Hij had hoornen, de lichtstralen, alsof het hoornen waren aan zijn hand. Zijn hand zendt ze uit. Hij is degene die die lichtbundels als het ware van zich doet uitgaan. En al daar was zijn sterkte verborgen. De gedachte vind je ook terug in Paulus' brief, Paulus' eerste brief aan Timotheus, waarvan God gezegd wordt dat hij een ontoegankelijk licht bewoont. Hij kleedt zich met het licht als met een kleed en daarin is God gehuld. Daarin is hij verborgen. Dat licht dat van hem uitgaat is voor buitenstaanders en zeker voor mensen tegelijk een ontoegankelijk licht. En vandaar dat binnen dat geweldige licht van de heerlijkheid Gods de Heere zich als het ware verborgen houdt. En dat is maar een zegen ook voor mensen, want God heeft immers tegen Mozes gezegd, toen Mozes een keer vroeg, toon mij nu uw heerlijkheid. Toen heeft God tegen Mozes gezegd, niemand kan mijn heerlijkheid zien en leven. Niemand kan die hemelse lichtglans aanschouwen en in leven blijven. Vandaar dat er als God zichzelf openbaart, licht, en tegelijkertijd ook een element van verberging is. Mozes mag hem zien, maar tegelijkertijd bedekt de hand des Heren Mozes ogen, zodat hij hem toch ook weer niet ziet. Want dat zou zijn dood geweest zijn. Nu, deze gedachte vinden wij hier in dit vierde vers ook terug. Er is een glans als van licht om hem heen en tegelijkertijd is God binnen die lichtglans verborgen. Voor zijn aangezicht ging de pestilentie en de vurige kool ging voor zijn voeten heen. Als God komt, dan komt hij dit keer heel duidelijk om gericht te oefenen aan zijn vijanden. En daartoe brengt hij zijn plagen mee, zoals hij dat in Egypte ook deed. Toen hij in Egypte kwam, toen ze daar in Egypte zijn volk Israël nog gevangen hielden, toen ging de pestilentie ook voor zijn aangezicht heen. En niet alleen die plaag, niet alleen die ziekte, maar 10 plagen heeft de Heere toen uitgezonden om de Egyptenaars te dwingen zijn volk Israël te bevrijden. En als God zijn volk komt bevrijden, in welke tijd dan ook, en als hij zijn vijanden komt, met zijn vijanden komt afrekenen, dan doet hij dat door gerichten, door plagen, door de pestilentie bijvoorbeeld, of door de vurige kool die voor zijn voeten heen ging. Een vuurgloed gaat hem voor, de ganse hemel door, en blaakt aan alle zijden hen die zijn macht bestrijden. Zo lezen we in de 97e psalm. Al met al, de komst van God, dit komen van God, dit komen in gerichte, dat is alles diep ernstig, dat is om te beven. En dat blijkt ook wel uit het vervolg, want daar tekent de profeet hoe de uitwerking van die komst van de Heere is. De uitwerking van die komst van de Heere in het rijk der natuur en onder de mensenkinderen. Hij stond, vers 6, en mat het land. Hij zag toe en maakte de heidenen los. En de gedurige bergen zijn verstrooid geworden, de heuvelen der eeuwigheid hebben zich gebogen, de gangen der eeuw zijn zijne. Ik zag de tenten van Kusan onder de ijdelheid, de gordijnen van het land van Midian schudden. Dan zien wij alweer in dichterlijke taal wat er gebeurt, wat de uitwerking, wat het effect is van dat komen van God. Hij staat, hij stond en hij mat het land. Ja, ik denk dat dat betekent dat toen God gekomen was, toen stond hij stil. Zo moeten we het ons voorstellen dat de profeet het bedoelt. En toen keek hij rondom zich. En met zijn ogen heeft hij het land en heeft hij de inwoners van het land niet alleen maar in ogenschouw genomen, maar hij heeft ze ook de maat genomen. Het ganse gedrag van al de stervelingen daar heeft hij gadegeslagen. En toen is hij ook gaan vergelden naar de werken zijner handen. Zo is dat toch als God komt en gerichten. Als God als rechter komt, dan staat hij. En dan neemt hij alles, zeg ik het even menselijk, in zich op. Zodat hij alle feiten en alle gebeurtenissen duidelijk voor ogen heeft. Zodat hij zelfs ook de diepste schuilhoeken van het menselijk hart doorgrondt. En dan gaat hij gericht houden. Niet naar het gezicht van zijn ogen alleen, maar ook naar datgene wat hij weet dat in de harten der mensenkinderen omgaat. Hij mat het land en zag toe en maakte de heidenen los. Dat betekent dat hij de volkeren als het ware prijs losmaakte, overgaf, zodat ze begonnen te beven, zodat ze hun vastigheid kwijtraakten. Hun vastheid. En maakte ze los. Ze stonden zo sterk, ze stonden zo stevig naar hun eigen gedachten. Maar nee, het is ijdelheid. En nu zijn ze aan de verwarring prijsgegeven. De gedurige bergen zijn verstrooid geworden. Het woord gedurig, dat is eigenlijk de duurzame bergen. De bergen die de eeuwen verduren. De bergen die zo onwankelbaar zijn. Het toonbeeld, het bewijs van vastheid. Als wij iets moeten vergelijken, als wij zeggen willen dat iets vaststaat, dan dringt zich onwillekeurig de vergelijking aan ons op. Zo vast als de bergen, zo stevig als de heuvelen. Nou, die zijn er altijd geweest. Duurzaam zijn ze. Er is al wat gewankeld en er is al wat verdwenen, maar de bergen, ze staan en de heuvelen zijn als het ware de heuvelen der eeuwigheid. Ook alweer zo'n beeld van onwankelbaarheid, maar als God komt, ach, dan is er niets meer vast. Als God neerdaalt op de berg Sinaï, dan schudt en schokt die berg. Als God komt ten gerichte, dan is ook de ganse natuur ontzet en ontsteld. En dan is alles wat eeuwig leek, ook maar tijdelijk en vergankelijk. Het enige wat dan eeuwig is, echt eeuwig, dat zijn zijn gangen. De gangen der eeuw zijn zijne. Je kan ook lezen, zijn gangen zijn wel eeuwig. Tegenover die heuvelen die eeuwig leken en toch gebogen worden. Tegenover die bergen die duurzaam leken en toch verstrooid worden. Daartegenover is er maar één ding echt eeuwig. En dat is de gangen van mijn God en vorst, van de Heere, van de Koning. En zo is er een schrikkelijke uitwerking, ook in het rijk der natuur. Dat vinden wij in het Nieuwe Testament ook terug. Als de Heere spreekt over zijn wederkomst, ik kom daar straks op terug, dan gaat het ook over de ontzetting die daar in het rijk der natuur mee gepaard gaat. Maar dat straks. Ook in de mensenwereld heeft dat komen van de Heere uitwerking. Ik zag de tenten van Kusan onder de ijdelheid, de gordijnen van het land van Midian schudden. Kusan en Midian, dat zijn stammen die op het Sinaï-schiereiland woonden, nomade stammen. En weer denkt Habakuk terug aan die tijd dat God daar kwam, dat God daar zijn volk leidde, dat God daar verscheen in lichtglans op de Sinaï. En die stammen van die nomaden die daarvan hoorden, die hebben daarvoor gevreesd. We vinden dat trouwens ook terug in de beschrijving van de woestijngeschiedenis en vooral in het boek Jozua, als de verspieders bij Rahab komen in Jericho, dan vertelt Rahab van de dingen die ze gehoord hebben van Israël en van Israëls God. En ze zegt erbij: het hart van ons volk is gesmolten als we hoorden wat een geweldig God Israël heeft en wat een daden, een machtige daden die God heeft betoond. Wel nu, daar komt de profeet hierop terug en hij zegt: zo was het inderdaad. Kusan, de tenten van Kusan en de mensen die in die tenten woonden, die zijn ijdelheid geworden, die zijn tot ijdelheid vergaan. En de gordijnen, de tentgordijnen van de Midianieten, ze hebben geschud. En de inwoners in die tenten die van al die dingen van de daden Gods hoorden, die hadden ook geen moed meer over. Ze beefden van schrik. En dan stelt de profeet de vraag naar het motief van dit handelen Gods. Was de Heere ontstoken tegen de rivieren? Was uw toorn tegen de rivieren? Was uw verbolgenheid tegen de zee, toen gij op uw paarden reed? Uw wagens waren heil. U ziet, het eerste gedeelte van dit vers bestaat uit een aantal vragen. Was God nou toornig tegen de rivieren, tegen de Rode Zee? Toen hij die rivier, toen hij dit water sloeg, was God toornig tegen de Nijl? Toen hij de Nijl in Egypte sloeg en in bloed veranderde, was God toornig tegen de Jordaan? Toen God de Jordaan sloeg, zodat er een pad kwam waardoor de Israëlieten konden reizen, het land der belofte binnen konden gaan. Op deze vragen verwacht de profeet geen antwoord. Hij weet het antwoord wel. Nee, Gods toorn was niet tegen de rivieren. Het was niet omdat God boos was op de Rode Zee of op de Jordaan dat hij die wateren geslagen heeft. Er zat wat anders achter. De daden Gods moeten verklaard worden niet uit toorn tegen de onbezielde natuur, maar de daden Gods moeten verklaard worden vanuit zijn toorn tegen zijn vijanden. En de daden Gods moeten vervolgens verklaard worden vanuit zijn begeerte om zijn volk, dat onder de macht van de vijanden leed, te verlossen. En toen God dan ook kwam als een krijgsman, want dat beeld wordt hier gebruikt en dat wordt letterlijk zo gezegd ook in het 15e hoofdstuk van het boek Exodus. Als het gaat over dat lied dat ze zongen nadat de Heere de Rode Zee geslagen had, zodat de wateren uiteenweken, dan wordt van de Heere gezegd: hij is een krijgsman. Wel nu, die gedachte neemt Habakuk over, al gebruikt hij het woord niet, maar hij ziet als het ware in zijn voorstelling de Heere op zijn paarden, op zijn wagens, rijdend aan het front van degene die zijn volk komen verlossen. Hij reed op zijn paarden, hij reed op zijn wagens. Maar dat laatste stukje van vers 9, van vers 8, maakt het ook duidelijk wat Gods bedoeling was. Uw wagens waren heil, dat wil zeggen, uw wagens waren gebruikt tot verlossing, tot heil, tot bevrijding van het volk dat verdrukt werd en dat in de greep van de vijanden verkeerde. En dan gaat in het 9e vers die beschrijving van Gods daden in de krijg. De Heer zal opstaan tot de krijg, tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. Dan gaat vers 9 in diezelfde beeldspraak verder. God is daar nog de krijgsman. Als gezegd wordt: de naakte grond werd ontbloot door uw boog, om de eden aan de stammen gedaan door het woord. Alweer een zin waar je je inderdaad bij het lezen bij afvraagt, wat wordt daar nou bedoeld? De naakte grond werd ontbloot, dat kunnen we ons voorstellen als het gaat over die gekloofde, gekliefde rivieren, want daar is de grond, daar is de bodem van de Jordaan en de bodem van de Schelfzee zichtbaar geworden. Dat kun je je voorstellen als bedoeld zijnde met de naakte grond die ontbloot werd. Maar hoe nu door uw boog? Want nu wordt aan de Heere ook een boog toegeschreven. En dat is weer dat beeld van die krijgsman. Dat is weer het beeld van hem die op paarden en op een wagen rijdt om zijn vijanden te bestrijden. En dat is ook een Bijbels beeld. Verderop in het boek Openbaring lees je van die ruiter op het witte paard en hem was een boog gegeven. Inderdaad, de Heere gebruikt dat beeld in zijn woord nog vaker voor zichzelf. Maar vanwege het feit dat hier over die boog gesproken wordt, zou je ook nog kunnen verstaan dat de profeet bedoelt dat de boog ontbloot is. Dat de boog dus niet maar opgeborgen zit, maar dat de boog in de handen van de Heere in gereedheid gehouden is. En dat de Heere elk ogenblik die boog kan gaan gebruiken. En waarom doet de Heere dat? Om de eden die hij aan de stammen gedaan had door het woord. Omdat God het beloofd had. En omdat hij het niet alleen beloofd had, maar hij had het ook met een eed bevestigd. Had hij het niet, ik denk weer even terug aan de geschiedenis van Israëls verlossing uit Egypte. Had hij het niet door de dienst van Mozes laten beloven aan Israël dat hij zijn volk zou gaan bevrijden uit het slavenhuis? En heeft de Heer het niet keer op keer beloofd dat hij zijn volk naar de bevrijding zal leiden? Nu vanwege die beloften, vanwege die door de eed bezegelde beloften, gaat de Heer ook doen wat hij gezegd heeft. En dan gebruikt de profeet weer het woordje Sela, maar daar stap ik nu verder overheen. Gij hebt de rivieren der aarde gekloofd. De bergen zagen u aan leden smart. De waterstroom ging door, de afgrond gaf zijn stem. Hij hief zijn zijden op in de hoogte. De zon en de maan stonden stil in haar woning. Met het licht gingen uw pijlen daarheen, met glans uw bliksemende spies. Ja, weer dat effect, die uitwerking die de heerlijke verschijning van de Heere op de natuur had. Nog eens een keer een herinnering aan het klieven van de rivieren. Die wateren die van één weken. Nog eens een keer de herinnering aan de bergen die beven en sidderen. De bergen zagen u en leden smart. Nog eens een keer een herinnering aan de waterstroom die doorging, de Jordaan die wegvloeide. Nog eens een keer een herinnering aan de afgrond die zijn stem gaf en die zijn zijden ophief in de hoogte. Wat dat is, het kan wezen dat de dichter hier spreekt over plasregens die neergestroomd zijn. Het kan wezen dat de dichter hier ook weer denkt aan andere dingen die met watervloeden gebeurd zijn. Het zou zelfs kunnen wezen dat de dichter denkt aan het oordeel Gods dat in veel eerder tijd gebracht is toen de Heere de zondvloed op de aarde zond. Maar hier krijgt in ieder geval de profetie ook wat we noemen eschatologische trekken. Hier zou je kunnen denken, vooral ook in het licht van wat er in vers 11 staat, dat de zon en de maan stil stonden in hun woning. Dat de zon en de maan verduisterd werden. Zo overweldigd zijn ze door wat er op de aarde gebeurt. En in het donker dat ontstaat, zijn de pijlen van de Heer als bliksemschichten uitgegaan. Het wordt met een bliksemende spies vergeleken, de lichten, de weerlichten die in het duister van die nacht van het gericht uitgegaan zijn, waardoor er verschrikking en versaagdheid het deel van de mensenkinderen werd. En ik zei, hier krijgt de profetie eschatologische perspectieven. Ik denk aan wat we in het 21ste hoofdstuk van het Lucas-evangelie lezen, waar het gaat over de wederkomst. En er zullen tekenen zijn in de zon en maan en sterren. Habakkuk zei, ze stonden stil in hun plaats. Lucas zegt, de Heer Jezus zegt in Lucas, er zullen tekenen zijn in de zon en in de maan en in de sterren. Vers 25 van Lucas 21. En op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven groot geluid zullen geven en de mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen die het aardrijk zullen overkomen, want de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En u weet wel dat er ergens gesproken wordt over dat de zon veranderd zal worden in bloed en de maan in een harenzak. En u weet wel dat er in het boek Openbaring ook gesproken wordt over allerlei rampen die zullen gaan komen op de aarde. Wel nu, Habakkuk heeft het in zijn tijd al zien gebeuren op kleine schaal en hij heeft er in dit lied van gesproken. En het krijgt inderdaad in de toekomst nog veel bredere perspectieven. Inderdaad. Als Christus straks weer komt op de wolken des hemels, dan zal dat gepaard gaan met ontzetting op de aarde, ontzetting in het rijk der natuur, zoals ook ontzetting in het rijk in de wereld van de mensen. Want met toorn, met gramschap trad gij door het land en met toorn dorstet gij de heidenen. Wat kwam God nou doen? Ik heb het al met een paar woorden gezegd. Hij kwam en zijn komst heeft geweldige uitwerking in de natuur en onder de mensen. Maar wat kwam, en dat is het laatste wat de profeet in dit gedeelte naar voren gaat brengen. Wat kwam God nu doen? Met gramschap het land betreden en met toorn de heidenen dorsen. Dat is een sterke uitdrukking. Dorsen, dat is dat de korrels uit de halm geslagen worden. Met geweld wordt de oogst die binnengehaald is stuk geslagen, gedorst. En zo zal God, zo zal Christus al zijn vijanden behandelen. Hij komt ze onder zijn oordeel, onder zijn gericht brengen. Hij zal zijn en mijn vijanden, zegt de catechismus, in de eeuwige verdoemenis werpen. Hij zal komen om de aarde met de ban te slaan, zo is het laatste woord van het Oude Testament bij Maleachi. Hij zal komen met de wan in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren, zo kondigde de voorloper van de Heere Jezus, Johannes de Doper, aan. En inderdaad, dat zal inderdaad gebeuren als God zijn gramschap gaat uitgieten over al zijn vijanden. Maar dat is niet het enige. Want als God zo komt om zijn vijanden te verdelgen, dan doet hij dat tenslotte met de bedoeling, en dat is de keerzijde ervan, dat zijn volk verlost gaat worden. Vers 13, gij toogt uit tot verlossing van uw volk. Tot verlossing met uw gezalfde. Ja, wie die gezalfde is, is ook niet zo duidelijk. Dat kan slaan op Israël zelf. Dus dan wordt in die twee zinnetjes in vers 13 eigenlijk hetzelfde gezegd. Wat wel meer gebeurt in de Hebreeuwse poëzie, het zogenaamde parallelisme. Gij toogt uit tot verlossing van uw volk, tot verlossing met uw gezalfde. Dan is die gezalfde dezelfde als het volk. Het kan ook wezen dat die gezalfde ziet op de koning van dat volk. Het kan zelfs ook wezen, en ik denk dat de Statenvertaling in die richting gedacht heeft, juist ook vanwege het feit dat het woord gezalfde met de hoofdletter G gedrukt is, het kan ook wezen dat ze daar aan de Messias, aan de Christus denken. Want dat is de gezalfde. En dan betekent dat God, en dan mag Habakkuk het zo verkondigen, dat God komt om zijn volk te verlossen en dat hij dat doet in gemeenschap met zijn gezalfde, met de Heer Jezus Christus. En zo komt inderdaad het volk dat verdrukt is en dat last van die vijanden heeft. In de oude tijden de vijand Egypte, nu de vijand van vandaag, de Galdeën. Zo komt dat volk toch tot de verlossing. Want de Heere gaat de strijd aanbinden met die verdrukkers. De Heere gaat het hoofd van het huis van de goddelozen doorwonden, ontblotende de grond tot de hals toe. De Heere gaat dat huis, dat koninklijke huis, die koninklijke heerschappij van de Galdeën, van de top tot aan de bodem toe vernietigen. Het hoofd van het huis van de goddelozen, zie dat maar als de nok van dat huis, van dat koningshuis. En de grond, het fundament van dat huis, dat is het diepste stuk onder de grond. Maar de Heere gaat van boven naar beneden dat hele bouwwerk omverhalen. Het hoofd doorwonden en de grond door ontbloten tot de hals toe. Er blijft niets van overeind. Dat hele huis van Nebukadnezar en van zijn koninklijke macht, waar hij zo trots op was en waar hij van zei: is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Het wordt met de grond gelijk gemaakt. Het zal een volkomen overwinning zijn. En niet alleen doorwond de Heere dat huis en vernietigt hij de koning, maar hij doorboort met zijn staven ook het hoofd van zijn dorplieden. Dorplieden, we zullen dat wel moeten verstaan als de hoofden der dorpen of de oudsten of de aanvoerders, de legeraanvoerders, de machtigen, de groten, die weliswaar onder de koning stonden, maar die toch ook invloed uitoefenden. Wel nu, zij worden ook door de Heere aangetast, ook verslagen. En het wonderlijke is, zij worden verslagen met hun eigen staven, met hun eigen speren. Zoals David Goliath doodde door Goliaths eigen zwaard te gebruiken. Gij doorboort het met zijn staven, staven van die Galdeën, het hoofd zijner dorplieden. En dan vereenzelvigt de profeet zichzelf met het volk. Hij geeft nu als het ware het volk gelegenheid om zich te uiten. Ze hebben gestormd om mij, zo klaagt Israël, te verstrooien. Die goddelozen, die Galdeën, die waren erop uit om Israël te verstrooien. En ze verheugden zich er al over, alsof zij de ellendigen in het verborgene zouden opeten. Israël voelde zich als een ellendige. Weggekropen, weggescholen, zich verbergende voor die geweldige brute macht van die Galdeën. En die Galdeën die zouden elke schuilhoek doorzoeken en ze verheugden zich daar al over dat ze allemaal zouden vinden en dat ze allemaal zouden vernietigen. Zo bang, zo benauwd was het voor Israël en de profeet. Hij leeft het in, hij leeft het helemaal mee met zijn volk. Als hij zegt dat ze gestormd hebben, dat ze aangekomen zijn als een wervelwind om mij te verstrooien en dat ze zich erover verheugd hebben alsof ze de ellendigen in het verborgen al hadden kunnen opeten. Maar God kwam en God ontzette zijn volk. Hij bevrijdde het, nogmaals, hij betrad met zijn paarden de zee en de geweldige wateren werden een hoop. En zo komt God zijn volk verlossen. Ja, dat is ontzettend. We vinden dat op andere plaatsen in de schrift ook. U denkt misschien met mij aan die psalm 18 die we ook in het tweede boek Samuel vinden. Daar spreekt de dichter over zijn persoonlijke verlossing. Hij zegt, ik lees er een paar versen van. Ik riep de Heere aan die te prijzen is en werd verlost van mijn banden. Maar hoe werd hij verlost? Banden des doods hadden mij omvangen. Beken Belials verschrikten mij. Banden der hel omringden mij. Strikken des doods bejegenden mij. Als het mij bang was, riep ik de Heere aan. Ik riep tot mijn God en hij hoorde mijn stem uit zijn paleis. En mijn geroep voor zijn aangezicht kwam in zijn oren. Toen daverde en beefde de aarde En de gronden der bergen beroerden zich en daverden omdat hij ontstoken was. Rook ging op van zijn neus en een vuur uit zijn mond verteerde. Kolen werden daarvoor aangestoken. En hij boog de hemel en daalde neder en donkerheid was onder zijn voeten. Hij voer op een gerub en vloog. Hij vloog snellijk op de vleugelen van de wind. Duisternis zette hij tot zijn verberging. Rondom hem was zijn tent. Duisterheid der wateren, wolken des hemels. Van de glans die voor hem was, dreven zijn wolken daarheen, hagel en vurige kolen. En de Heere donderde in de hemel en de Allerhoogste gaf zijn stem, hagel en vurige kolen. En hij zond zijn pijlen uit en verstrooide ze en vermenigvuldigde de bliksemen en verschrikte ze. En de diepe kolken der wateren werden gezien en de gronden der wereld werden ontdekt van uw schelden, o Heere, van het geblaas van de wind van uw neus. Hij zond van de hoogte, hij nam mij, hij trok mij op uit grote wateren, hij verloste mij van mijn sterke vijand en van mijn haters, omdat zij machtiger waren dan ik. Zij hadden mij bejegend ten dagen van mijn ongeval, maar de Heere was mij tot een steunsel en hij voerde mij uit in de ruimte, hij rukte mij uit. Want hij had lust aan mij. Dat is dezelfde gedachte die we in het gedeelte in Habakkuk 3 tegenkomen. Als God zijn volk verlost, dan verlost hij ze van al hun vijanden en van al de machten van het verderf die het op hun ondergang, op hun eeuwige ondergang voorzien hebben. En zo kom ik inderdaad bij datgene wat onze catechismus beleidt op grond van het woord. En ik ga straks met u nog even een gedeelte uit het Nieuwe Testament lezen. Maar ik denk aan die verklaring van de belijdenis, de geloofsbelijdenis, aangaande de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden. Wat troost u de wederkomst van Christus? En dan zegt onze catechismus dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichten hoofden even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwachtte, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Christus komt straks weer. En dat zal ook gaan in de weg van gericht, van ontzetting, van vrees, van benauwdheid der mensen. Lucas 21, waar we zo pas wat van lazen. Maar dan komt hij inderdaad, en dan is dat om te vrezen. Als we namelijk bij zijn vijanden horen, dan komt hij om al zijn vijanden een kwade dood aan te doen. Dan komt hij om al die vijanden in de eeuwige verdoemenis te werpen. En dan is er voor al die vijanden geen pardon meer. Maar dan komt hij daar doorheen, al zijn volk, mij met alle uitverkorenen, tot zich in hemelse blijdschap en heerlijkheid opnemen. Ik zei, we gaan met elkaar nog even een stukje lezen uit het Nieuwe Testament. Ik denk aan een van de brieven van Paulus. De eerste, de tweede brief aan de Thessalonicenzen. Waar het over die komst gaat. Die komst van Christus aan het eind van de tijden. Paulus schrijft aan de Thessalonicenzen deze dingen in het eerste hoofdstuk. Ik begin bij vers 3. Wij moeten God te allen tijd danken over u, broeders. Gelijk billijk is, omdat uw geloof zeer was. En dat de liefde van een iegelijk van u allen jegens elkander overvloedig wordt. Alzo dat wij zelf van u roemen in de gemeente Gods over uw lijdzaamheid en geloof in al uw vervolgingen en verdrukkingen die gij verdraagt, een bewijs van Gods rechtvaardig oordeel, opdat gij waardig geacht wordt het koninkrijk Gods voor het welk gij ook leidt. Alzo het recht is bij God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken. En u die verdrukt wordt, verkwikking met ons. in de openbaring van de Heere Jezus van de hemel, met de engelen zijner kracht, met vlammend vuur wraakdoende over degene die God niet kennen, en over degene die het evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn, de welke zullen tot straf leiden het eeuwig verderf van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte, wanneer hij zal gekomen zijn om verheerlijk te worden in zijn heiligen en wonderbaar te worden in alle die geloven, overmits onze getuigenis onder u is geloofd geworden. In die dag gaat het over die heerlijkheid. Vers 7, Christus komt. Habakuk had hem zien komen met een lichtglans om zich heen. Paulus schrijft er in enigszins andere bewoordingen over, maar het is ook de heerlijkheid van de openbaring. Want hij komt in de openbaring van de hemel met de engelen zijner kracht. En hij komt net als Habakuk hem zag, om de vijanden onder zijn wraak te doen zuchten. Vuur, weer dat beeld van de krijgsman. Weer dat beeld van het vuur dat voor hem heen gaat. En met vlammend vuur wraak te doen. Over wie? Over degene die God niet kennen. En over degenen die het evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Dat zijn twee soorten mensen. Twee verschillende soorten. De eerste, dat zijn degenen die God niet kennen. Die van hem niet gehoord hebben, die niet weten wie hij is, die van het evangelie niet of nauwelijks iets gehoord hebben. En de tweede, dat zijn degenen die wel het evangelie hebben gekend, maar die dat evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn geweest. En dan hoeft het nog niet eens zo te wezen dat dat gruwelijke zondaars waren. Dat kunnen ook hele fatsoenlijke, christelijke, brave mensen zijn geweest. Dat kunnen ook trouwe kerkgangers zijn geweest. Maar het probleem, het manco, het gemis in hun leven was, ze waren nooit het evangelie gehoorzaam geworden. Met andere woorden, ze hadden nooit in waarachtig geloof voor het evangelie van de Heere Jezus Christus leren buigen. En ze hadden die in dat evangelie aangeboden zaligmaker nooit met een oprecht hart nodig gehad. En ze waren nooit uit de nood en uit de schuld van hun leven als boetvaardigen tot hem gevlucht. Om hem te leren kennen als hun borg, als hun zaligmaker. Wel nu, de Heere komt om met vlammend vuur wraak te doen over degenen die hem niet kennen. En ook over hen die hem wel hadden kunnen kennen. Maar tot wie hij zeggen moet, gij hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn. En die zullen tot straf leiden het eeuwig verderf van, ver van het aangezicht des Heren. Ver van de heerlijkheid van zijn sterkte. Want het lijden in de buitenste duisternis is het totaal vervreemd zijn van God. Het uitgestoten zijn uit elke gemeenschap van God. Dat is het lot van de goddelozen, van de Egyptenaars van vroeger en de Galdeën uit Habakuk's tijd en al de vijanden uit welke tijd dan ook, ook uit de laatste tijd. Maar door dat gericht heen zal hij, zei onze catechismus, mij en alle uitverkorenen tot zich nemen in heerlijkheid. Paulus, die zei dat ook hier in het 7e vers. Degene die nu verdrukt worden, die nu van de Egyptenaars of van de Galdeën of wat voor vijanden ook te lijden hebben, die verdrukt worden, die zullen verkwikt worden in de openbaring van de Heere Jezus Christus van de hemel met de engelen zijner kracht. Als hij komt, vers 10, om verheerlijk te worden in zijn heiligen en wonderbaar te worden in allen die geloven in die dag. Ja, dan zal de Heere zich inderdaad heerlijk maken als hij uit de greep van vijands macht al zijn vijand, al zijn volk zal verlossen, dan zal hij zich heerlijk maken, dan zal hij zijn genade heerlijk maken. Als Satan het dan ondervinden moet dat hij het onderspit moet delven, als de duivel het dan ondervinden moet dat hij nou voor goed zijn prooi zal loslaten, en als Christus, degene die hij gekocht heeft met zijn bloed, ook eeuwig bij zich in heerlijkheid op mag nemen. En zo zien we dat de schrift één is. Of het nou gaat in Exodus 15 over de verlossing uit Egypte, of in Habakkuk 3 over de verlossing van zijn volk Israël in de dagen van de Galdeën, of dat het nu gaat in het Nieuwe Testament over de boodschap dat de Heere wederkomt om zijn vijanden te verdelgen en zijn volk de eeuwige zaligheid te geven. Het is dezelfde boodschap. Wij krijgen ook met die dag van het gericht te maken. Wij moeten ook voor de rechterstoel geopenbaard worden. Wij moeten ook wegdragen hetgeen in dit leven geschied is. Wij moeten ook meemaken die dag van de grote scheiding. Het zal de dag van de grote scheiding zijn. Vriend en vijand gaan nu uit elkaar. Schapen en bokken, ze worden apart gesteld. En tot de een wordt gezegd: komt gij gezegenden mijns vaders. En tot de ander wordt gezegd: ga weg van mij, gij vervloekten. Eén van de twee zal tot ons gezegd worden. Goed, zullen we weer verder gaan met Habakkuk 3. Als u er nog vragen over hebt, dan mag u ze stellen. Wie zal de eerste zijn die hier nog een vraag over wil stellen?
Ja.
Ja, de vraag is naar aanleiding van vers 11, waar gesproken wordt over de zon en de maan stonden stil in hun woning. En de vraag is, zou dat ook nog betrekking kunnen hebben op de slag bij Gibeon in het boek Jozua hoofdstuk 10 beschreven, waar ons verteld wordt dat omdat de dag eigenlijk al voorbij ging en Jozua nog volop bezig was met de Israëlieten in het verslaan van de Canaanieten, hij toen tot God bad en tegelijkertijd ook tot de zon en tot de maan sprak, dat ze stil moesten staan. En dan staat daarbij dat er nog nooit een dag geweest is dat de Heere zo het gebed van een man gehoord had als juist toen. De zon stond stil en de maan ging ook niet verder. Ja, het zou kunnen. Het zou kunnen dat omdat de dichter verbanden naar het verleden ziet, omdat hij allerlei andere gebeurtenissen uit de geschiedenis van Israël aanhaalt, dat hij hier ook aan die slag uit het boek Jozua denkt. En dat, maar ik heb voor mezelf de andere verklaring gekozen, die meer naar de toekomst ziet en die in één lijn ligt met wat we in dat 21ste hoofdstuk van Lucas vermeld vinden. De tekenen, trouwens op andere plaatsen vind je het ook, tekenen in de hemel boven en op de aarde beneden. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Ja, dus ik zie het eigenlijk meer in het geheel van al die verschrikkingen die op de aarde zullen zijn en die hun weerspiegeling als het ware in de hemel en in de hemellichamen heeft. En wat dat betreft heb ik dus die verklaring die ik wel tegengekomen ben, dat hier een verwijzing naar Jozua 10 ingelegen zou zijn, niet gekozen. Maar ja, er zijn in dit hoofdstuk verschillende plaatsen, verschillende teksten die, en dat geeft ook dat geven de verklaarders ook wel aan, dat geven ook de kanttekeningen wel aan, dat er voor verschillende mogelijkheden ruimte is. Je kunt ook met de vertaling soms wel eens verschillende kanten uit. Ja. Het is niet een van de makkelijkste delen uit Gods woord om te vertalen en om te verstaan. En je moet er echt wel een verklaring bij hebben om er wat van te maken. Ja, ja.
Ja.
Als het vers 13 leest, daar wordt gesproken over de gezelligheid.
Ja.
Zou dit kunnen wijzen op de Heer Jezus, maar als ik dan heel Habakkuk lees, dan is het meer eschatologisch, een perspectief dat is wederkomst. Dan denk ik, heeft Habakkuk dan geen zicht gehad op de komst van de Heer Jezus? Want daar wordt zo weinig in deze profeet gesproken.
Ja. Ja.
Wel in Micha, wel in Zacharia, wel en niet in Nahum, maar dan denk ik, heeft hij daar geen zicht op gehad? Want daar profiteert hij eigenlijk niet van.
Nee. Nee. Nee, de vraag is of hoe het eigenlijk, wat voor gedachte, wat voor conclusie wij moeten trekken uit de hele profetie van Habakkuk ten aanzien van zijn zicht op de Heer Jezus en op zijn werk. Als het juist is dat in vers 13 met de gezalfde, de Messias, de Heer Jezus dus bedoeld wordt, dan wordt van de Heer Jezus gesproken als degene die wederkomt, als degene die recht gaat verschaffen. En die ook verlossing zal bewerken voor zijn volk, namelijk verlossing uit de macht van hun vijanden. Maar dat is dan ook een van de weinige plaatsen in deze profetie waar het dan over de Heere Jezus gaat. De vraag is, heeft Habakkuk dan bijvoorbeeld geen zicht gehad op de komst, de eerste komst van de Heere Jezus, zijn komst in het vlees? We vinden daar wel het een en ander van terug in de profetie van Micha, de bekende woorden uit Micha 5. En je vindt het in Jesaja terug, een kind is ons geboren en men noemt zijn naam wonderlijk enzovoort. Je vindt het op andere plaatsen in de profeten ook, maar ja, het is waar, bij Habakkuk vind je daar geen enkele herinnering aan. Er is, om zo te zeggen, als je de kinderen op school of op de zondagsschool in de adventstijd een aantal messiaanse teksten laat leren, dan kun je niet in Habakkuk terecht. Nee. Je kunt in Habakkuk wel terecht voor het verlossingswerk dat God verricht. En je kunt misschien ook nog wel indirect een aantal teksten aanwijzen die op het werk van de Heere Jezus slaan, maar zijn komst in het vlees, over zijn lijden eigenlijk ook niet. Hè? Wat je in Jesaja 53 vindt, dat vind je bij Habakkuk ook niet. De lijdende knecht des Heeren die stemmeloos is voor het aangezicht van zijn scheerders. Nee, dat is waar. Nou moeten we natuurlijk niet vergeten dat Habakkuk maar een boekje is van 3 hoofdstukken. In de tweede plaats moeten we niet vergeten dat Habakkuk een hele speciale boodschap had. En misschien, ik zou dat niet weten, we weten van Habakkuk eigenlijk veel of heel weinig. Misschien dat Habakkuk nog wel andere profetieën gesproken heeft die niet in de Bijbel bewaard zijn gebleven. Er zijn natuurlijk door de profeten, door de andere profeten ook heel wat meer dingen verkondigd die de Heere niet nodig geoordeeld heeft om voor de nageslachten bewaard te blijven. Maar goed, we weten dat niet. En of Habakkuk er persoonlijk zicht op gehad heeft, dat kan wel. Maar we kunnen het uit zijn boek niet aflezen. En ik zei ook, we moeten niet vergeten, het is maar een boekje dat een speciale bedoeling had. Het gaat eigenlijk alleen maar over die Galdeeën en over het gericht dat zij brengen en het gericht dat God weer over hen zal brengen. Dat is eigenlijk de hele boodschap. Ja, zo goed als dat Nahum, ook zo'n klein boekje, ook van maar 3 hoofdstukken, ook niet anders doet dan 1 boodschap brengen. En dat gaat over de Assyriërs en over het leed dat volk de Israëlieten aandeden. En waar zij ook weer over bestraft zullen worden. Maar overigens dan is Habakkuk nou niet bij uitstek een messiaanse profetie. Nee, dat klopt. Wie nog meer?
Maar hij is toch wel van boven door Gods geest geleid om deze dingen te profeteren.
Ja.
En het is toch, want het is eigenlijk wonderlijk dat Paulus dan in de Thessalonische brief eigenlijk hetzelfde vertelt als Habakkuk.
Ja, met andere woorden, ja.
En eigenlijk door dezelfde geest geleid.
Ja, daar is geen twijfel aan. Kijk eens afgedacht nog van wat Habakkuk geprofeteerd heeft. Wat hij geprofeteerd heeft, heeft hij van boven gekregen. De Heere heeft het hem gezegd. Hij wordt ook inderdaad een profeet genoemd, nietwaar? Het eerste vers van hoofdstuk 3 noemt hem uitdrukkelijk zo. En het eerste vers van hoofdstuk 1 eveneens de last welke Habakkuk de profeet gezien heeft. En dat het heel duidelijk van de Heere kwam, dat hebben we hem horen zeggen in het tweede hoofdstuk, toen de Heere zei, ga maar op je wachttoren staan en wacht maar totdat ik in je spreken zal. En toen antwoordde mij de Heere en zei de schrijf het gezicht. Dus het is wel heel degelijk een boodschap die hij van de Heere gekregen heeft. En wat u zegt in de tweede plaats, ja, dat is ook juist. De schrift is altijd weer een geheel. En al leefde Habakkuk een tijd voor de komst van Christus en al leefde Paulus een tijd na de komst van Christus en dan zitten daar eeuwen tussen. Diezelfde geest die in Habakkuk werkte, inspireerde, werkte ook in Paulus en dan kan het niet anders of dan is er overeenstemming, want de geest kan zichzelf niet tegenspreken. De geest kan het op een bepaald moment wel eens met deze woorden zeggen en op een ander moment met andere woorden zeggen, maar dat zijn geen boodschappen die tegen elkaar ingaan. En als wij moeten weten van de wederkomst en van het gericht en van de verlossing met die wederkomst, nou dan kan Paulus zo teruggrijpen op deze boodschap en dan kan hij dat in nieuwtestamentische taal weergeven. Terecht. Ja, dat is dezelfde geest die hen beide geleid heeft. Ja.
Ja.
Gewild hebben. Ja. Dat klopt ook wel. Er is gevraagd wordt nu naar aanleiding van 2 Thessalonicenzen 1 vers 8. Ik heb dat zo pas even aangewezen. Daar wordt gesproken over twee soorten mensen over wie wraak gedaan wordt. De eerste groep degene die God niet kennen en de tweede groep degene die het evangelie ongehoorzaam geweest zijn. En naar aanleiding daarvan is de vraag, is dat juist dat als het gaat over de veroordeelden, de verdoemden, dat er nog verschil in maat is van de straf, dat de een zwaarder oordeel ontvangt dan de ander. Ik denk dat dat juist is. Alleen al op grond van de woorden van de Heer Jezus, die gezegd heeft dat degenen die de weg geweten hebben en niet bewandeld hebben, die zullen met vele slagen geslagen worden. Wij citeren vaak met dubbele slagen, maar dat is eigen gemaakt. Er staat met vele slagen, er staat niet met dubbele slagen. Maar daar is door de Heer Jezus zelf onderscheid gemaakt tussen degene die de weg wisten en niet bewandelden en degene die de weg niet wisten en dus niet bewandelden. Ik denk dat Paulus dat hier ook bedoelt. En dan geloof ik dat je spreken mag van verscheidenheid, van onderscheid in de maat van de zwaarte van het gericht. Dat kan ook eigenlijk niet anders, want God zal natuurlijk alles naar de norm van het hoogste recht doen. En Paulus die schrijft daar ook wat over in het eerste en tweede hoofdstuk van de Romeinenbrief. Als het gaat over de heidenen, die de openbaring Gods niet hebben, maar die dan toch wel wat van God kennen, namelijk uit de natuur en uit hun geweten. Want hun eigen geweten getuigt mee en beschuldigt hen of verontschuldigt hen. Nou, naar die norm zullen zij geoordeeld worden. Niet naar de dingen die ze niet hebben geweten, maar naar de dingen die God hen wel als norm heeft meegegeven. Terwijl anderen die onder het volle licht van het evangelie geleefd hebben en daar nee tegen gezegd hebben, natuurlijk een veel zwaarder oordeel zullen ontvangen. Want die hebben niet alleen tegen de wet en tegen de openbaring Gods in de natuur gezondigd, maar ook tegen de openbaring Gods in het evangelie en tegen de Heere Jezus Christus. Ja, je kunt naar analogie daarvan ook zeggen, is er dan ook onderscheid in de trappen en in de mate van heerlijkheid? En ik denk dat je dat ook uit de Bijbel kunt aflezen. Dat die er velen gerechtvaardigd hebben, zullen blinken als het zonlicht, staat er in Daniël. Ter onderscheiding van degene die, ja, wel God gevreesd hebben, maar misschien toch eigenlijk een onvruchtbaar leven geleefd hebben. Dat is op aarde natuurlijk al een verschil. Een man als Daniël had een veel vruchtbaarder leven waar veel meer van uitging dan een man als Lot. Ze zijn allebei in de hemel, daar niet van. Maar Lot is, om het zomaar eens te zeggen, helemaal alleen naar de hemel gegaan. Ik weet wel, wij kunnen natuurlijk niemand meenemen, dat is natuurlijk zo. Christus is de enige zaligmaker, maar het maakt in dat opzicht wel verschil. Ben je nou door het leven gegaan als, nou ja, als een twijfelgeval, als iemand die echt toch helemaal aan de wereld vast zat waar niks van uitging, of ben je nou een leesbare brief geweest? Dat is Lot niet geweest. Hij is voor zichzelf al iemand geweest die de eenzaamheid opzocht en die zijn rechtvaardige ziel ook kwelde als hij al de goddeloosheden zag. Maar er ging zo weinig van uit dat zijn eigen dochters, nou ja, je weet het gedrag, zijn eigen vrouw, die had de spullen lief, zijn aanstaande schoonzoons, die dachten dat hij niet goed in zijn hoofd was. Nou, zo is Lot dan inderdaad als een brandhout uit het vuur gerukt. Hij is wel thuisgekomen, maar ja, zonder gezelschap, om het maar eens zo te zeggen. Terwijl er anderen zijn geweest die door hun wandel en door hun woord anderen hebben mogen winnen. En daar zijn er in de hemel die mogen zeggen, die is voor mij het middel geweest. Of die heeft het zaad in mijn leven door Gods goedheid mogen zaaien. Niet waar? En ik denk dat dat ook verschil maakt als het gaat om de volheid, om de maat van de heerlijkheid. Ja, dat betekent natuurlijk niet dat er mensen in de hemel zijn die zich een beetje minder zullen voelen dan een ander. Je kunt het misschien het beste duidelijk maken met het beeld van een emmer en een glas. Ja, daar zit natuurlijk in die emmer veel meer water dan in dat glas. Maar de vraag is niet waar zit nou meer in, maar de vraag is, zijn ze allebei vol? En als ze allebei vol zijn, dan kan er niet meer bij. En een klein glas, als het vol is, dan is het vol. Net zo goed als dit die emmer wanneer die vol is. En zo zal het ook in de zaligheid zijn. Allemaal zullen ze vol van God en van Christus en van de zaligheid zijn. Maar er zal verschil zijn in inhoud. Hoeveel kan erin? Ja.
Het begint toch eigenlijk al bij de discipelen. Want we lezen in de schrift, er zijn toch bepaalde discipelen, Petrus en Johannes, en
ja,
Robert,
ja.
Die worden ja, genoemd.
Die worden apart genomen ook, ja.
Ja. Andere dagen lees je niks van eigenlijk.
Ja. Er is één discipel geweest die heel bijzonder een bijnaam gekregen heeft. De discipel die Jezus lief had. Dat is dus niet de discipel die Jezus lief had. Want dan zou het op de liefde van Johannes kunnen slaan. Maar het slaat op de liefde van de Heer Jezus. Het is de discipel die door Jezus bemind werd. Heel bijzonder. Dat is één van de 12. En dan waren er nog twee anderen die ook op een bijzondere plaats mochten staan. Die als de Heer bijzondere dingen ging doen, ook met hem mee mochten. Als dat dochtertje van Jairus opgewekt gaat worden, dan mogen deze drie, Petrus, Jacobus en Johannes, mee. Als de Heer de berg der verheerlijking opgaat, dan mogen deze drie mee. Als de Heer Jezus Gethsemane ingaat, dan laat hij er 9 achter. Nee, 8 laat hij er achter bij de ingang en 3 neemt hij verder mee. En dat zijn weer die 3zelfde. Ja, zo maakt de Heere inderdaad in die kring ook nog wel onderscheid. En dat zit natuurlijk niet in het feit dat Petrus of Jacobus of Johannes beter waren. Dat het aantrekkelijker personen waren of minder zondige personen. Dat kan natuurlijk niet. We hoeven alleen maar aan Petrus te denken en aan wat hij de Heere eigenlijk aan smarten heeft aangedaan. Met name op de Leidensweg. Dus het is geen kwestie van verdienst. Het is geen kwestie dat je dit ook verdienen kunt of je waardig kunt maken. Het is ook een vorm van soevereine beschikking, van welbehagen, van vrijmacht van de Heer. Hij geeft aan wie hij wil.
Zou het bij Lot en Job enorme voorbeelden zijn voor het verschil?
Ja. Ja, wat ik zo pas zei, dat betreft dus Petrus, Jacobus en Johannes. En ik zei dus, dat is een kwestie van de Heere deelt zijn gaven uit aan wie hij wil. Aan de andere kant, als je nou een man als Lot neemt, dan kun je niet zeggen dat de Heere maar weinig aan hem wilde geven. Wat Lot eigenlijk, wat er van Lot gezegd moet worden, is dat hij het zichzelf op de hals gehaald heeft, dat hij zo door het leven ging. Hij had natuurlijk nooit die keus mogen maken daar te gaan wonen. En toen ging hij wel in de buurt van Sodom wonen en hij sloeg tenten op tot aan Sodom toe, maar hij bleef buiten. Hij bleef een tentbewoner, maar een poosje later dan woont hij toch in Sodom. Hè? En dan kun je zien dat het niet onverschillig is hoe een mens ook leeft en of hij de omgang met de Heer nou ernstig zoekt of dat hij de wereld erbij binnenhaalt. U vraagt naar Lot en naar Job. Ja, Job is natuurlijk een heel andere figuur die toch ook in zijn leven, en het blijkt ook uit het boek, bewezen heeft dat het een man was, ja, waarvan Jacobus moet zeggen, het is een volmaakt mens die in woorden niet struikelt. Dat heeft hij in ieder geval wel gedaan, in woorden gestruikeld. Hij heeft tegen zijn vrienden volgehouden. Niet alleen maar dat hij onschuldig was, maar dat hij, eigenlijk komt het erop neer dat hij helemaal geen zonde had. Zichzelf zo gerechtvaardigd dat hij ook buiten de streep ging. Het is een man die ontzaggelijk veel heeft moeten verdragen. Wij moeten over Job natuurlijk nooit een oordeel vellen, want hoe zouden wij dat kunnen? Ons, zelfs kunt je niet eens indenken wat die man meegemaakt heeft. Wat dat voor een ontzaggelijk lijden is geweest. Het is voor ons al erg als we, ja, stel voor dat je schapen hebt, dat je één schaap kwijtraakt, maar hij raakt alles in één keer kwijt. En dan houdt het nog lang niet op. Dan raakt hij ook al zijn 10 kinderen kwijt. Je moet je indenken wat het is om 1 kind kwijt te raken. En dan alle 10 in 1 keer. En dan heb je je vrouw ook nog tegen. En dan kun je ook nog begrijpen dat die vrouw niks anders wist te zeggen. Dan kun je ze nog niet eens kwalijk nemen ook, want het was ook een mens. Nou, en dan heeft Job ook nog die ontzaggelijke kwaal in zijn lichaam, waar hij zo verschrikkelijk van lijdt. En zo ontzaggelijk jeuk heeft dat hij een bloempot neemt en in stukken breekt en zijn huid gaat krabben. En dan zitten zijn vrienden 7 dagen zonder een woord te zeggen bij hem. Je kunt je dat niet indenken. Nou, laten wij dus over Job maar geen oordeel vellen. Zeker ook niet in onze gedachten.
Maar anderzijds is het toch zo dat er, van wie heeft God gezegd tegen de Satan, ja, heb jij achtergeslagen.
Ja, ja. Dat was natuurlijk een man die in zijn leven een voorbeeld was. En God noemt hem ook als zodanig, oprecht en vroom, godwijkende, godvrezende en wijkende van het kwaad. Ja. Ja. En dan zegt de Heer achteraf toch ook nog van hem, als alles achter de rug is, dat die vrienden die hebben niet recht van hem gesproken. Gelijk mijn knecht Job. Ja. Goed, nog meer vragen? Ja, terugkomend op die vraag omtrent de zwaardere straf die zal komen op degene die de weg wel hebben geweten en niet hebben bewandeld. Dan kun je inderdaad zeggen, dat zal het geweten zijn. Misschien dat de Heer Jezus daar ook op zin speelt als hij zegt, waar de worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Het is die altijd knagende worm van je geweten, dat je de weg geweten hebt, dat je anders had gekund, als je maar anders had gewild. Hè? En dat je nou nooit meer anders kunt. Ja, dat zal natuurlijk bij zulken zijn, terwijl anderen die die weg niet geweten hebben, dat die gewetensnood niet zullen kunnen kennen. Ja.
Zegt de Heer Jezus
zelf
niet satires en stieren
ja. Verdragen? Ja, ja, dan Capernaum en Bethsaida en Chorazin, steden waar zoveel van zijn krachten geschied zijn. Want hij zegt ook, als die krachten in Tyrus geschied waren, dan zouden ze zich bekeerd hebben, ja. Ja. Hij zegt dat van Sodom en Gomorra ook, ja. 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 Goed, nog meer vragen, ja.
Ja. En dan een aardbeving, daar is die ook niet in. Een vuur, en daar is die ook niet in. En dan wel in het thuisen van een zachte stilte. Wat is nu de bedoeling van die verschillende openbaringsvormen?
Ja. Wel, dit verband met Elia, dat zou je ogenschijnlijk kunnen leggen. Maar ik denk dat het dan in de geschiedenis van Elia in 1 Koningen 19 om iets anders gaat. Hè? Elia had verwacht dat het in de weg van het gericht zou gaan. Zoals Johannes de Doper dat ook verwacht had. Er is natuurlijk een nauwe, merkwaardige overeenkomst tussen Elia en Johannes de Doper. Johannes de Doper wordt ook wel de tweede Elia genoemd. Hè? Als de fariseeën of de discipelen tegen de Heer Jezus zeggen, als ze van de berg ter verheerlijking afkomen, maar hoe zeggen de fariseeën dan dat eerst Elia moet komen? dan zegt de Heer Jezus, Elia is gekomen. En dan begrijpen ze dat hij op Johannes de Doper doelt. Nou, dat verband tussen die Elia van het Oude Testament en de Elia van het Nieuwe Testament, dat is met name daarin ook gelegen dat het allebei boetgezanten waren en dat ze allebei verwachten dat de Heere in de weg van het gericht zou komen. Dat hebben ze ook gepreekt. Johannes de Doper die heeft gepreekt, de bij ligt al aan de wortel van de boom. Alle boom die geen goede vrucht voortbrengt wordt uitgehouwen in het vuur geworpen. Hij komt met de wan in zijn hand. Hè. Zo heeft hij de Heer Jezus verwacht, zo heeft hij hem ook gepreekt. En toen raakte Johannes de Doper helemaal in de knoop. Toen hij in de gevangenis zat. En toen de Heer Jezus, die hij aangewezen had, wel was gekomen en wel was gaan preken, maar toen hij helemaal dat gericht niet bracht. Toen hij blinden de ogen het licht gaf en toen hij doven genas en toen hij melaatsen enzovoort. En toen hij het evangelie verkondigde. Om het nou eens zo te zeggen, Johannes zag helemaal geen bomen omgehakt worden en in het vuur geworpen worden. En toen raakte hij in de war, toen stuurde hij zijn discipelen naar Jezus toe met de vraag, nou bent u het nou echt? Ik heb het geloofd, ik heb het verkondigd, maar nou twijfel ik eraan. Omdat het allemaal zo anders is als dat ik me voorgesteld had. Johannes had gedacht dat de Heere zou gaan werken door vuur, door aardbeving, door stormwind. En dan komt hij tot de ontdekking dat de Heere Jezus, dat moet hij tenminste gaan ontdekken, dat de Heere Jezus werkt in het zuizen van de zachte stilte. En dat vuur en die aardbeving, die komen later. Dat nog niet, nu nog niet. Met die boodschap stuurt de Heere die discipelen van Johannes ook terug. En dan zegt hij, ga Johannes vertellen de dingen die u hier ziet en hoort. De Heer Jezus geeft dus geen antwoord op de vraag van ik ben het of ik ben het niet. Hij zegt, ga maar vertellen wat je hier ziet. En op dat moment is de Heer Jezus dus weer bezig met het genezen van blinden en met het prediken van het evangelie. En dan moet Johannes zelf de conclusie trekken. Want dat was nou aangekondigd als met name het kenmerk van de tijd van de Messias, dat de armen het evangelie zouden horen. En dat blinden het gezicht zouden krijgen. En dat de gevangenen bevrijd zouden worden. En dan moet Johannes vanuit het woord van God de conclusie trekken, ja, dan is hij het inderdaad. Maar hij moet leren, het gaat door het zuizen van de zachte stilte. Nou, dat moest Elia ook leren. Hij was wat dat betreft net eender als Johannes de Doper. Hij verwachtte het ook van, ja, van de storm, en toen het op de Karmel vuur uit de hemel was, toen, mag ik het zo zeggen, toen was Elia in zijn element. Het is ook niet toevallig dat hij dat voorstelt. Als hij tegen die Baals-profeten zegt, nou laten we een altaar bouwen, laten we een offer erop leggen, en laten we er geen vuur op aansteken, maar dan gaan we tot onze goden roepen. Ik roep tot Jehovah, jullie roepen tot Baal, en de God die door vuur antwoord geeft, die zal God zijn. Zo leefde dat in de ziel van Elia, de vuurprofeet. En dan komt dat vuur van de hemel en ik zei al, dan is Elia eens een element, want dan denkt hij, ja, zo heb ik het verwacht en zo zal de Heer het doen. En dan komen er gerichten en dan komen er oordelen en zo zal uiteindelijk er dan bekering komen van Israël. Maar dan moet hij leren, in die verschijning van de Heer op te horen hebt, dat de Heer het zo niet van plan is, tenminste niet daar. En op dat moment, dan laat de Heer die tekenen zien, of die laat hij aan Elia voorbij gaan. Daar is de Heer wel in, maar niet op de manier waarop Elia het verwacht. En dan komt er in één keer dat zuizen van de zachte stilte, en dan heeft Elia begrepen, oh, dan gaat het zo. En dan merkt hij dat de Heer erin komt, want dan bewindt hij zijn aangezicht met de mantel en dan schuilt hij weg in die rotskloof uit eerbied voor de Heer. En dan laat de Heer hem weten dat hij genadig en barmhartig is en dat het brengen van gerichten en het brengen van allerlei onheil en rampen inderdaad ook wel zijn werk is, maar zoals Jesaja dat zegt, ik geloof dat Jesaja is, dat dat toch zijn vreemde werk is. Zijn vreemde werk. Dat, anders gezegd, dat doet God niet bij voorkeur. Bij voorkeur wint hij harten in voor zichzelf en voor zijn dienst. Bij voorkeur werkt hij met zijn genade in het leven van mensen om zo vijanden tot vrienden te maken. Maar als het niet anders kan, dan zal hij met gerichten zijn vijanden neerslaan. Ja? Daarom is de Heer ook zo langmoedig. Daarom kan Petrus zeggen dat de Heer nou al zo lang verdragen heeft. En dat nog altijd die dag van zijn terugkomst niet is aangebroken. Waarom niet? Nou, omdat de Heer door het zuizen van die zachte stilte wil werken. Niet willende dat sommigen verloren gaan, maar dat ze alle tot behoudenis zullen komen. Nog meer vragen? Ja? Dat is in Exodus 33. Mozes heeft aan de Heere gevraagd. Het was na de zonde met het gouden kalf. En toen was de Heere vertorend op Israël. Toen heeft hij aanvankelijk eerst gedreigd. Ik zal het volk in één keer wegdoen. Hij heeft tegen Mozes gezegd. Zorg er nu voor dat u uit het midden van het leger bent. Want ik ga het in één keer verdelgen. Ik zal u tot een groot volk maken. Mozes heeft toen voorbeden gedaan. Mozes heeft gezegd, Heere, doe dat niet, spaar dat volk, zie toch aan dat het uw volk is. Wat zullen trouwens de heidenen zeggen als u dat wel zou doen? En toen heeft Mozes de Heere mogen verbidden. En de Heere heeft gezegd, goed, ik zal ze sparen, maar ik ga niet meer met ze mee. Ik zal ze dan in leven laten. In zoverre zal ik u ter wille zijn, zal ik uw gebed horen, maar ik ga niet meer met ze mee. Want als ik wel met ze meega, met dat hardnekkige volk, dan zou ik op een gegeven ogenblik zo toornig kunnen worden dat ik ze toch in één keer verdelg. Ik zal een engel meegeven. En dan zegt Mozes, Heere, maar daar hebben we niet genoeg aan. Dat zal heel wat zijn als er een engel met je mee mag. He, als het gaat om beveiliging, moet je eens denken aan die ene engel die 185.000 Assyriërs kon doden in één nacht. Nou, als je één engel naast je hebt, dan heb je al een hoop veiligheid. Maar één ding kan die engel niet doen, zegt Mozes tegen God. Je kan de zonde niet vergeven. Dus als het erop aankomt, dan heeft dit hardnekkige volk niks aan een engel. Want dan kunnen ze wel veiligheid onderweg krijgen, maar ze gaan toch verloren. Dus, Heere, als u zelf niet meegaat, doe ons dan ook maar niet optrekken. En toen heeft God gezegd, ik zal uw aangezicht ook opnemen in deze zaak. En dat gaf aan Mozes toen zoveel vrijmoedigheid, dat hij zei, Heere, toon me nu uw heerlijkheid. En toen zei God Mozes, tot nog toe heb ik u iedere keer willen horen en ook willen geven wat u vroeg, maar nou gaat u te ver. Want nou vraagt u iets wat gereserveerd blijft voor de hemel. Dat kan zelfs Mozes niet dragen. Want niemand kan God zien en leven. Maar ik wil toch in zoverre, zegt de Heere tegen Mozes, dat gebed verhoren. Ga nou in die kloof in de steenrot staan. En dan zal ik aan u voorbij gaan. En als ik voorbij ga, dan zal ik u met mijn hand bedekken. En als ik voorbij ben, dan zal ik mijn hand weghalen. En dan mag u mijn achterste delen zien. Meer niet, meer niet. En dat bedoelt God als hij tegen Mozes zegt, er is een plaats bij mij. Ja, dan mag Mozes niet zien wat hij niet zien kan, wat hij niet verdragen kan. Maar dan wil de Heere, laat ik het zo zeggen, zo ver mogelijk met Mozes gaan. Zo ver als het hier op aarde mogelijk is. En dan mag Mozes even één glimp van Gods achterkant zien. Maar niet van Gods voorkant en niet van Gods aangezicht. En die ene glimp van de achterkant van de Heere was dan al zo geweldig, dat als hij van de berg afgaat, de weerspiegeling van dat licht zo sterk is, dat de Israëlieten niet eens met hem praten kunnen. Die zouden er verblind van worden. En dan moet Mozes een doek voor zijn aangezicht doen. Ja, en dat is inderdaad waar. God wil dan met Mozes zo ver mogelijk gaan. Het is vertroostend om te weten dat God zegt, er is een plaats bij mij. Je kunt dat uitbreiden. Voor Mozes werd dat mogelijk gemaakt. Dat is natuurlijk voor iedereen die de Heere waarlijk vreest. Waar, er is een plaats bij mij. En daar zult gij u op de steenrots stellen. En daar zal ik u met mijn hand bedekken. Ja. Maar daar heb je die gedachte die ik in Habakkuk 3 ook terugvond. Daar is die lichtglans. En er is tegelijk het ontoegankelijke. Habakkuk zei, er ging een glans als van licht van hem uit. En daar was ook zijn sterkte verborgen. Ja, God heeft ook een verborgen kant. Waar wij niet in kunnen zien. Wie nog meer?
Mag ik nog een vraag?
Ja, zeker.
Leef nog met de Joden dat er een eerste en tweede komst van de Messias zou komen?
Of er onder de Joden in die tijd?
Ja.
Ja? Een verwachting was van de eerste en de tweede komst van de Messias. Ik denk dat het heel moeilijk is vast te stellen of de Joden twee komsten van de Messias verwachten. Het is voor ons ook moeilijk om dat uit het Oude Testament af te lezen. Dat de Heere dat zo bedoeld had. Wij weten dat omdat het Nieuwe Testament het ons verteld heeft. Omdat het Nieuwe Testament, nadat de eerste komst een feit geworden was, ook nog over de wederkomst ging spreken. En dat het Nieuwe Testament zo ook het Oude Testament en allerlei plaatsen uit het Oude Testament heeft uitgelegd. En dat is met meer dingen zo. Wij kunnen het Oude Testament eigenlijk niet verstaan zonder dat we het Nieuwe Testament erbij hebben. Op dit punt is dat zeker ook het geval. Dus vandaar dat als je nou het Oude Testament alleen hebt, dan is het heel moeilijk om te verwachten dat er een eerste en een tweede komst van de Messias is. Dan kun je wel weten van de komst van de Messias, maar hoe dat dan zal zijn, dan is het ook geen wonder dat de Joden zijn gaan denken dat als hij komt, en die lijn ligt er natuurlijk heel duidelijk, dan zal hij als koning komen. Dan hebben ze die teksten genomen van, zie uw koning zal u komen, een rechtvaardig en rijdend op een ezelin. En dan zal hij andere teksten van een de scepter die zal van Juda niet wijken. En al die teksten die over de koninklijke heerlijkheid en over de macht van de komende Messias spreken, die hebben ze genomen. Ook die woorden die over spreken over het gericht over zijn vijanden. En dan heb je eigenlijk al zijn eerste en zijn tweede komst in één verband. Wat Johannes de Doper eigenlijk ook nog dacht. Want die had het over die Messias die nou gekomen was, maar die zou nou gelijk gericht gaan oefenen. Maar later wordt het duidelijker dat tussen die eerste en die tweede komst er een hele tijd zit. Ja?
Toch heeft Johannes uit het antwoord van Jezus en uit de dingen wat hij deed kunnen weten dat het toch een Messias was.
Ja. Jawel, ik denk dat het voor Johannes geen vraag meer geweest is toen de discipelen van Johannes terugkwamen en toen zij vertelden wat ze daar gezien hadden. En toen heeft Johannes ongetwijfeld ook bij het licht van Gods woord, door de verlichting van Gods geest, antwoord op zijn vraag gekregen. Hij is niet in zijn twijfel gebleven en toen hij een poosje later stierf door het zwaard van de beul, toen verkeerde hij niet meer in die onzekerheid. Of de Heere Jezus nou degene was die komen zou, of dat ze nog een andere moesten verwachten. Nee, die vraag is wel beantwoord. Ja. Ja. Nog meer vragen? Ik heb nog één stukje over uit Habakkuk, vers 16 tot het einde. En daar staat die hele bekende tekst in, vers 17, vers 18... dat zullen we de volgende keer, beleven uw welzijn, gaan bespreken. Intussen heb ik een hele verzameling vragen gekregen ook. Sommige naar aanleiding van wat ik wel eens gepreekt heb kort geleden. Andere naar aanleiding van wat hier wel eens te sprake gekomen is. Ook nog weer vragen die gewoon maar bij iemand opgekomen zijn bij het lezen van de Bijbel. Dus we hebben best nog een hoop stof over om nog een keer te spreken. Alleen ik heb even een probleem wat over 2 weken betreft. Ik heb een andere afspraak gemaakt waar ik een beetje onbedachtzaam mee omgegaan ben en waar ik nou niet meer van af kan. Dat is 1 april, vandaag over 2 weken. Ik zou voor willen stellen om vandaag over één week, over 15 dagen, dus op donderdagavond de Bijbelkring te doen. Dus niet op 1, maar op 2 april. Geeft dat moeilijkheden? Ik heb het bij de familie Dunsberg al geïnformeerd of de zaal dan beschikbaar is en dat is in orde. Dus dan voor één keer, niet op 1, niet op woensdag, maar op donderdagavond.